Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 101 en daarvan vers 1. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen, een psalmgezang. O hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. En wat er verder volgt, Psalm 101, vers 1 en 2. We slaan voor de tweede keer op deze dag Gods woord in het Matthäus-evangelie open. We lezen daaruit Matthäus 18, vanaf vers 10 tot en met vers 22. Matthäus 18, vanaf vers 10 tot en met vers 22. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 101, vers 3 en 4. We belijden daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij nu Gods woord, Matthäus 18, vanaf vers 10. Zie toe dat gij niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht van mijn Vader die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat denkt u? Indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar, ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet van uw Vader die in de hemelen is, dat één van deze kleine verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaan. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente, en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun geschieden zal van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zeide, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal. 7 maal. Tot zover de lezing van Gods woord. Leiden wij ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om de Heere te bidden om zijn zegen over de uitleg van zijn woord aan de hand van de Heidelberger Catechismus. We doen ook voorbeden voor de generale synode die in de komende week zal samenkomen. Laten we samen bidden. Het is door uw goedheid en trouw, Heere, dat we mogen samenkomen op deze uw dag in alle rust. U die ons ook de gezondheid en de kracht geeft om hier te kunnen zijn. Met dat wij dat uitspreken tegenover u, gaan onze gedachten ook uit naar de verschillende zieken in het midden van de gemeente die niet in staat zijn om op deze dag met ons samen te komen rondom uw woord. We bidden voor hen om herstel. Wees gij erbij ook in hun omstandigheden. Ook bij de kinderen die ziek zijn. We vragen weer bidden, Heere, geef dat ze spoedig weer aan mogen sterken. Om in de loop van de week weer naar school of naar het werk te kunnen gaan. Maar ook samen met ons, als u het geeft, volgende week zondag weer bijeen te komen rondom uw woord. Bid om uw zegen, Heere, voor deze dienst die voor ons ligt in deze middag. Als wij ons buigen voor het troostboek uit Heidelberg. En al luisterend naar zondag 32 ook bepaald zullen worden bij de heiligheid van uw gemeente. De ernst ook daarvan, maar ook de bewogenheid die daarin doorklinkt. Wij vragen weer bidden, Heere, geef dat wij al luisterend ons ook allereerst mogen verwonderen over de zorg van u. En tegelijkertijd ons ook leren verootmoedigen vanwege uw heiligheid en majesteit tegen de achtergrond van wie wij zijn. En wij vragen u daarom, Heer, ook om het overtuigende werk van uw geest, opdat we in deze middag niet voor anderen luisteren, ver weg of dichtbij, maar dat in stilte ook het gebed opklimt tot u, leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. We bidden, Heer, om de voortgang van uw woord in het midden van deze wereld. Gedenk het werk dat gebeuren mag op zoveel terreinen, op het zendingsveld, evangelisatiepost. Wilt u hen die daartoe zijn uitgezonden ook wijsheid, kracht, liefde en volharding schenken? We dragen dit verband ook John en Hermina Burger op aan u. Wilt u met hen zijn in hun werkzaamheden in Oeganda, met alles wat daarin op hun afkomt? Geef dat zij zich dragen mogen weten door de betrokkenheid van ons als gemeente, omringd mogen weten ook door onze gebeden, maar wat veel belangrijker is, Heere, dat u op beslissende moment, wanneer zij voor hun gevoel in een situatie terecht zijn gekomen die boven hun macht uitgaat, mogen ondervinden dat u erboven staat. En dat onze stormen, zoals we dat vanmorgen mochten horen vanuit uw woord, niet meteen uw stormen zijn. Maar dat u het bent die gesproken heeft, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het ook wil bewijzen, ook daar in voor ons gevoel onmogelijke en soms uitzichtloze situaties. We bidden om de verspreiding van uw woord over deze wereld, maar ook in onze samenleving. Heere, geef dat uw woord dat verspreid wordt op zoveel verschillende manieren en plaatsen ook door u geheiligd en gezegend mag worden. Zegent u het vele diaconale werk dat in het midden van onze samenleving mag plaatsvinden, het zij vanuit de kerken, het zij vanuit in samenwerking met de overheid, het zij door middel van christelijke organisaties die gesteund worden, de diaconieën. En wij vragen u, Heere, geef dat het werk dat gebeuren mag onder uw zegen ook daar mag komen waar de nood heerst en door u tot zegen wordt gesteld. Gedenk het vele werk, Heere, dat gebeuren mag ook in het Bijbelvertaalwerk. Zegent u alle die daarbij betrokken zijn. Wilt u ook doorgaan met het roepen van jonge mensen die van u de gave hebben gekregen om ook uw woord over te kunnen zetten in een taal dat misschien op dit moment nog niet eens op schrift is gesteld. Heere, wilt u daarom ook doorgaan met uw werk, opdat zo ook uw koninkrijk mag komen. Gedenk aan uw verbond met uw volk Israël, wilt uw beloften die nog open liggen, ook bestemd voor het Joodse volk tot vervulling brengen. Gedenk in het bijzonder ook dat deel van het Joodse volk dat woont binnen de grenzen van het beloofde land. Heere, met alles wat er op dit moment plaatsvindt binnen de Israëlische samenleving en ook in Gaza en in het Midden-Oosten. Wij vragen u, geef dat uw koninkrijk komt. En dat een wapenstilstand door uw almacht omgezet wordt in vrede. Opdat het evangelische vrije loop zal hebben, zowel in de Israëlische samenleving als ook in de Arabische wereld. Jongeren en ouderen tot waarachtige bekering mogen komen. Uw gemeente die u ook daar heeft tot bloei mag komen. En zo'n getuigenis mag uitgaan ook van uw werk in dat deel van deze wereld. Tot roem en eer van uw genade. We bidden u, Heere, voor onze generale synode die in de komende week bijeen zal komen. Wanneer ook een belangrijk rapport ter bespreking wordt gegeven. Een rapport dat zal verschijnen onder de titel De Toekomst van de Kerk. Maar de toekomst ligt al lang vast in uw hand. En die is gegarandeerd door u, de drie enige God. Het ligt verankerd in uw verkiezend welbehagen. Daar is de prijs al lang voor betaald. En het enige wat u op dit moment aan het doen bent, is het voltooien van het werk van u, de drie enige God. We bidden u, geef dat uw werk in het midden van ons kerkverband door mag gaan. En dat daarom ook uw woord op alle kansels, in alle gemeenten, in alle consistories, in alle kerkraden, onverkort en zonder dat er iets aan toe of af wordt gedaan, verkondigd en uitgelegd en gebracht mag worden, onder jong en oud. En daarom vragen we allereerst, Heere, of u ook in de komende week uw woord veilig wilt stellen in het midden van onze kerk. En als het u niet behaagt om dat te doen, wie zijn wij om daar wat tegen in te brengen? Als we zien, Heer, op de situatie van ons kerkelijk leven, dan is er niets meer waarop wij ons kunnen verheffen of beroemen. Dan alleen het verleden waarin u zo rijk hebt willen werken in het midden van onze kerk. En we vragen u daarom, Heer, met ootmoed en met eerbied. En geef dat dat gebed opkomt vanuit ons hart. Wilt u ons niet begeven en ons niet verlaten. Maar schouw ons in onze nood. En wees met innerlijke ontferming over ons bewogen. Wees met alle die afgevaardigd zijn naar de generale synode. Geef hen wijsheid, kracht, volharding, maar ook bedachtzaamheid en vasthoudendheid aan de schrift. En wilt u zo hun arbeid tot zegen stellen, ook kerkbreed. Gedenk niet alleen onze kerk in ons vaderland, Heere, de verschillende kerken om ons heen. Wilt u bijeenbrengen wat op grond van schrift en belijdenis bijeen hoort. En als we dat aan u vragen in de weg van het gebed, geef dat we u dan ook vrijlaat in de wijze waarop u dat zal doen. Maar we weten, als u gaat werken, Heere, dan gaat dat altijd ten koste van dat wat ons lief en dierbaar is, opdat overblijft dat wat van u is. En wilt u dat doen, tot eer en roem van uw genade. Zegent u ons, Heere, in ons samen zijn in deze middag rondom uw woord. Geeft u rust en concentratie op en onder de kansel, bewaar ons voor afleidende gedachten. En hoor zo onze beden, om Jezus wil. Amen. Prediking van vanmiddag, gemeente, zal voor een belangrijk gedeelte gaan over het uitoefenen van de tucht. Ik leg straks ook wel uit waarom ik die keuze heb gemaakt, maar dat heeft ook de keuze voor de psalmen gestempeld. Vandaar dat we ook psalm 101 in deze dienst in zijn geheel zingen. Voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord zingen we vers 5, 6, 7 en 8. Psalm 101, 5, 6, 7 en 8. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. Thank you. Psalm 132, gemeente, vers 6, 8 en 12 zingen we na het amen van de prediking. 132, vers 6, 8 en 12. We zijn aangekomen bij zondag 31 van de Heidelberger Catechismus. En we lezen deze zondag, voorafgaande aan de uitleg daarvan, zondag 31 van de Heidelberger Catechismus. Wordt gevraagd: wat zijn de sleutelen van het hemelrijk, dus de sleutels? Dat zijn de twee, de verkondiging van het heilige evangelie, dat is de eerste. De tweede, de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan, de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt dat hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Al zoals, volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en eniegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van Christus, om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen, indien zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als, volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijn van hun dwaling of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente, degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden en, zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hun lieden door het verbieden van de sacrament uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtig betering beloven en bewijzen. Wel, u ziet dat in deze zondaggemeente twee sleutelen van het hemelrijk aan de orde gesteld worden, ook behandeld worden, namelijk de sleutel van de prediking van het evangelie, als ook de sleutel van de christelijke ban. Ik heb gekozen, ook vanwege de tijd en om daar ook wat meer tijd voor in te kunnen ruimen, om vanmiddag de sleutel van de ban, tucht, te behandelen. Ook omdat daar onder ons de nodige vragen, maar ook de nodige pijn ligt. Dus zondag 31, vraag en antwoord 85 staat vooral vanmiddag centraal. Het is trouwens niet vanzelfsprekend dat deze zondag op deze manier vorm heeft gekregen. U ziet in dit antwoord drie lijnen lopen, dat stempelt ook vanmiddag de prediking. Er wordt allereerst gesproken over het bevel van Christus. Dus waar is de ban of de tucht nou eigenlijk op gestoeld? Wel op het bevel van Christus. We zullen zien wat de catechismus daarmee bedoelt. Hoe wordt de tucht dan uitgeoefend? En dat vraagt om de gezindheid van Christus. Dat is de tweede lijn, de gezindheid van Christus. De tucht heeft ook alles te maken met het rijk van Christus. Die uitdrukking komt terug in het slot van antwoord 85. Dus van de christelijke tucht, het bevel van Christus, de gezindheid van Christus en ook het rijk van Christus. Dat deze zondag op deze manier vorm heeft gekregen, gemeente, in de Heidelberger Catechismus, en dat is niet vanzelfsprekend geweest. Vorige week wees ik u er al op in wat voor chaotische tijd de Heidelberger Catechismus uiteindelijk tot stand is gekomen. Terecht wordt wel gezegd dat de beweging van de reformatie de grootste revolutie is geweest, om het woord maar te gebruiken, maar ik citeer nu iemand anders, die er in Europa heeft plaatsgevonden. Alles werd als het ware door elkaar geschud. Binnen de kerk, als het ging om wat is nu eigenlijk precies de kerk, welke sacramenten horen in de kerk thuis, niet zeven zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat eeuwenlang voorhield, maar twee, doop en avondmaal. We zagen vorige week ook rondom het avondmaal dat dat meteen ook voor vragen plaatste. Hoe moet dan het avondmaal ook heel praktisch bediend worden in het midden van de gemeente? Wie worden er wel of niet toegelaten tot het heilig avondmaal? Wel alleen zij die belijdenis hebben gedaan van hun geloof in het midden van de gemeente. Het is ook goed om te weten dat in de tijd van de reformatie ook om die reden het formulier van belijdenis doen, wat later de vragen van voetjes zijn geworden, vaak ook in een psalmboekje geplaatst werden tussen het doopsformulier en het avondmaalsformulier. In onze tijd ligt dat vaak anders. Dan staat het formulier van belijdenis doen op een andere plaats in het psalmboekje. Maar in deze tijd stond het tussen het doopsformulier aan de ene kant en het avondmaalsformulier aan de andere kant. En die volgorde gaf meteen ook weer hoe de reformatoren, en als het goed is vandaag ook nog steeds reformatorische kerken, denken over de verhouding doop, belijdenis, avondmaal. Wat dan van vragen stond men tegenover en er moest over nagedacht worden. En een van de grote vragen was natuurlijk ook, hoe verhoudt de kerk zich eigenlijk tot de overheid? Als heel lang die twee machten naast elkaar stonden of soms ook samen vielen, denk aan de paus die ook beschikte over macht, wereldse macht. Denk aan de bisschop, bijvoorbeeld de bisschop van Utrecht, die ook in deze streek grote delen van Gelderland onder zijn bezit had. En in één keer was dat allemaal weggevallen. En kwam de macht niet te liggen bij de geestelijke, een bisschop, een kardinaal of een paus, maar een eenvoudige timmerman of visser, die vanuit de gemeente verkozen was tot het ambt van ouderling. Begin van de democratie in West-Europa ligt daar, in de consistorie. Dat het gewone, tussen aanhalingstekens gewone volk, mensen kon kiezen door middel van een stemming en zich vrijwillig voegde onder het gezag nu van bijvoorbeeld de timmerman die verkozen werd tot het ambt van ouderling. En dat ook een dienaar van het woord toen en ook nu zich te voegen heeft onder het gezag van een ouderling. Een predikant, ook nu, staat niet boven de kerkraad, ook niet boven de ouderlingen. De ouderlingen hebben de roeping om opzicht te houden over leer en leven van een dienaar van het woord. Vandaar ook dat predikantsgezin, als het goed is, en dat gebeurt hier trouwens ook, huisbezoek krijg, maar in een van de gemeenten waar ik kwam als predikant, moest ik dat zelf instellen. Alsof een predikantsgezin niet anders is dan een gezin in het midden van de gemeente. Wel, dat heeft alles ook te maken met de manier waarop we als kerk kijken tegenover een kerkraad en als kerk ook kijken tegenover de overheid zelf, de regering. Er waren in de tijd van de reformatie twee opvattingen gemeend. En gun me ook even de tijd, want ik heb dat nodig om de stap naar zondag 31 te kunnen maken. Er waren in de tijd van de reformatie twee opvattingen. Opvatting van Zwingli, die zijn zetel had in Zürich. En daar de reformatie van de grond probeerde te krijgen. En die had voorgesteld dat als het ging om het uitoefenen van de tucht over gemeenteleden, dus gemeenteleden die zich bezondigen aan openbare zonden, we zullen zo meteen ook wel zien wat de catechismus daarmee bedoelt, die zich bezondigen aan openbare zonden, dat die onder de verantwoordelijkheid vielen van de lokale overheid. En dat niet de kerk, maar de overheid de bevoegdheid had om deze gemeenteleden daarop aan te spreken en desnoods ook sancties, maatregelen, strafmaatregelen daarvoor te treffen. Dus de bevoegdheid werd neergelegd bij de overheid. Gelukkig. En dat zeggen we nu ook met de kennis van 2025. Gelukkig kreeg deze mening niet de overhand, maar werd er gekozen om de machten te scheiden. Twee machten naast elkaar. De macht van de overheid aan de ene kant, denk aan het strafrecht, en geestelijke macht, macht van de kerk om dat woord maar te gebruiken, aan de andere kant. En op bepaalde momenten hadden beiden ook contact met elkaar. Ik zal vanmiddag ook een aantal praktische voorbeelden geven om dat duidelijk te maken. Maar tegelijkertijd had ook ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat in de kerk zonde is in 2025, kan vandaag de dag in de samenleving en ook in het midden van onze overheid wel heel anders liggen. Denk aan de hele discussie rondom huwelijk, samenwonen en alle andere vormen van zonde die met het zevende gebod te maken hebben. Denk aan verschillende politieke partijen die willen dat bijvoorbeeld gender en homoseksualiteit op een hele andere manier wordt voorgesteld, ook op onze scholen, christelijke reformatorische scholen en uiteindelijk ook in de kerk. Ik hoop dat u dat debat ook op de voet volgt. Want het raakt de vrijheid van het christelijk onderwijs en uiteindelijk ook de vrijheid van de godsdienst. Mogen wij nog zonde noemen wat de Bijbel zonde noemt? En mogen we dat nog in het openbaar zeggen? Of komt er een tijd dat ik vanwege het fragment wat net achter me ligt, wat nu dus op internet staat, aangesproken zal gaan worden door iemand van de overheid? En dat dat verboden wordt. Om in een openbare samenkomst zoals deze in het midden van onze samenleving dat ook nog zo te zeggen. Ik denk, en ik ben niet een doemdenker, maar ik denk dat ik dat in mijn leven, als de Heer de tijd van leven geeft, nog zal gaan meemaken. Goed, zover is het ook niet. En laat het ons gebed zijn, ook voor de overheid, om wijsheid van de Heer te ontvangen. Om ook dat evenwicht wat in de loop van de geschiedenis is ontstaan, waar zowel de overheid baat bij heeft als ook de kerk baat bij heeft, intact te laten. Maar tegelijkertijd, en dan zitten we eigenlijk ook in het hart van zondag 31, wordt duidelijk gemaakt hier in de Heidelberger Catechismus dat de kerk, de gemeente, uiteindelijk ook een eigen bevoegdheid heeft om zonde te noemen wat de Bijbel ook zonde noemt. En om ook, zoals de Bijbel dat ook voorhoudt, een zondaar die in openbare zonde leeft, op zijn of haar gedrag, of op zijn of haar opvatting, op zijn leer, zijn mening, ketterijen aan te spreken. Waar haalt de kerk eigenlijk dat gezag vandaan? En waar haalt de kerk de bevoegdheid vandaan om dat niet alleen te doen, iemand aan te spreken op een verkeerde levensstijl die niet in overeenstemming is met het woord van God, maar op enig moment ook zo te handelen? En hoe er uiteindelijk ook gehandeld moet worden, dat wil ik u kort voorhouden. Ik lees een klein fragment om dat ook duidelijk te maken, ook voor onze jonge mensen, wat er uiteindelijk mee bedoeld wordt uit het formulier van de ban of afsnijding. Ik zal het rustig lezen, zodat je mij ook op de voet kan volgen. En het is niet de eerste keer dat ik dit lees, wel in het midden van een gemeente tijdens de preek, maar ik lees dat ook wel eens tijdens de catechisatie. En dan stel ik zo meteen ook dezelfde vraag die ik dan vaak stel aan onze jonge mens. Ik lees met u een gedeelte. Daar staat daarom bij: dienaren. Het formulier staat na het formulier van het avondmaal. Dienaren en voorstanders van de gemeente al hier, dus dat betekent de kerkraad, vergaderd zijnde in de naam en de macht van onze Heer Jezus Christus, verklaren voor u allen dat, en staat er en, de naam kan worden ingevuld, om de voorzijde oorzaak, dus wat hierboven beschreven is, uitgesloten is. En wordt uitgesloten, mits deze, de komende woorden, uitgesloten wat? Buiten de gemeente van de Heere. En vreemd is aan de gemeenschap van Christus, van de heilige sacramenten en van alle geestelijke zegeningen en weldaden van God, die hij aan zijn gemeente belooft en bewijst, zolang hij hardnekkig en onboetvaardig blijft in zijn zonde. Daarom door uw lieden, dus door u als gemeente, te houden is als de heide en tollenaar. Het bevel van Christus, die zegt in de hemel gebonden te zijn, al wat zijn dienaren binden op de aarde, voorts vermanen wij u, geliefde christenen, dat gij u niet vermengt met hem of haar, opdat hij of zij beschaamd worden, nochtans hem of haar niet houden als een vijand, maar bij wijlen vermanende, gelijk men een broeder of een zuster doet. Het zijn ingrijpende woorden, gemeente. En dat is meer dan alleen maar dat er gezegd wordt, we schrappen iemand als lid, omdat het uiteindelijk daar zelf toe besloten heeft. Er wordt hier uitgesproken dat wanneer er in zo'n situatie iemand die in openbare zonde leeft en meer dan eens daarvoor op aangesproken is, en hoe dat gaat, dat hoort u in het tweede punt, uiteindelijk uitgesloten wordt van de gemeente. En dat de gemeente, dat bent u, daarmee uitspreekt dat hij of zij dus ook buiten het koninkrijk van God staat. En zolang hij of zij zich niet bekeert en volhardt in het leven in die zonde en sterft, verloren is gegaan. Nu de vraag die ik dan altijd stel aan onze jonge mensen, en eigenlijk hoef ik die vraag al niet te stellen, want die komt op ook bij u op dit moment. Waar haalt de kerk eigenlijk het recht vandaan? Om dat te zeggen. Mag een kerk dat wel zeggen? Iemand die buiten gesloten is van het koninkrijk van God. Mogen we dat zeggen van iemand? Je kan daar soms bang voor zijn dat iemand die is overleden buiten het koninkrijk van God staat. Maar dan is dat een angst, een gedachte. Je kan dat soms in de vertrouwelijkheid met elkaar delen. Ik ben bang dat. Maar waar haalt een kerk, en in het verlengde daarvan, de kerkraad het recht vandaan? Om dat in het openbaar uit te spreken. Met naam en toenaam. De officiële namen worden dan genoemd, de doopnaam en de achternaam van de desbetreffende broeder en zuster. Maar de catechismusgemeente zegt als eerste, kijk er maar met me mee naar het antwoord, vraag en antwoord 85, dat op het bevel van Christus is. Dus met andere woorden, de kerk heeft het recht niet zelf bedacht om zo te handelen en zo te spreken. De gemeente handelt in gehoorzaamheid van het hoofd van de kerk, Jezus Christus. Dat betekent dus dat een kerkraad en daarachter de gemeente, uiteindelijk wordt het ook in het midden van de gemeente gelegd en u kunt daarop reageren, uiteindelijk dat de gemeente handelt in gehoorzaamheid van Jezus Christus en dat de bevoegdheid om zo te kunnen handelen direct terug te moeten kunnen leiden worden naar het woord van God. Dat wat in de kerk wordt gedaan, zeker als het gaat om deze zaken, moet één op één terug te vinden zijn in de schrift. En in de achterliggende tijdgemeente heeft de Heidelbergse catechismus al verschillende motieven daarvoor aangereikt om duidelijk te maken dat de kerk, en in het verlengde daarvan de kerkraad, ook het recht heeft om zo te handelen. Dat heeft allereerst te maken met het bevel van Christus en dan wordt er verwezen ook in de bewijstekst naar onder andere het gedeelte dat wij samen hebben gelezen. Ik wil met u nu een paar bijbelversen langslopen en ik zal het beperken tot maar een paar, ook vanwege de tijd, maar ook om zo de rust te bewaren in de prediking. En ik kijk allereerst met u naar het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Matteüs 18. Er staat in dit gedeelte, dan zegt het de Heer Jezus, er komt de vraag, hij werpt dat zelf ook op, vers 15, indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen, indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen, dus ingewonnen, teruggewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat, en indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt de gemeente, en indien hij ook de gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heide en de tollenaar. En dan komen de woorden, bevel van Christus, voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Dat is een bekende uitdrukking uit Jezus' dagen die hij hier gebruikt in de prediking. Het binden en het ontbinden betekent hetzelfde als het toesluiten en het ontsluiten. Toesluiten, dan gaat de deur van het koninkrijk der hemelen voor die desbetreffende broeder of zuster dicht. Sleutel wordt dichtgedraaid. Ontbinden betekent, dan gaat de deur voor de desbetreffende broeder of zuster die met waarachtig berouw en met bewijs van bekering vraagt of hij zich weer in het midden van de gemeente mag voegen, dan gaat de deur van het koninkrijk der hemelen open. De sleutel wordt opengedraaid. En de zaligmaker zegt hier, dat wat op aarde gebeurt, gebeurt op dat moment ook in de hemel. Dat is dus het eerste gedeelte van het bevel van Christus. De gemeente, de kerkraad ontleent dus de volmacht niet aan zichzelf, maar aan het evangelie van Jezus Christus. Nou, dat heeft trouwens niet alleen te maken met zonden als daden, maar ook te maken met leer. Kijkt u maar met me mee naar 2 Johannes 10. U weet dat de apostel Johannes 3 brieven heeft geschreven. Volgen op de brieven van Petrus. En in 2 Johannes zegt de apostel het volgende. Dan gaat het over dwaalleraren. Zij die ketterijen verkondigen. Hij zegt daarvan in vers 7 van de tweede brief. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En iegelijk die overtreedt en die blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft ook beide de Vader en de Zoon. Indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. En zegt niet tot hem, zijt gegroet. Nu lopen in de uitleg de meningen uiteen wat Johannes met huis bedoelt. Betekent dat letterlijk een woning, dus u mag hem niet binnenhalen, op visite, op de koffie of aan tafel uitnodigen. Of bedoelt Johannes in de eerste plaats het huis waar de gemeente samenkomt rondom het woord. Ik denk in de eerste plaats het laatste. Haal die dwaalleraar niet binnen in de gemeente. En laat hem daar niet de ketterijen verkondigen. En dan vervolgens ook naar de persoonlijke omgang met een dwaalleraar. Dus de tucht heeft niet alleen te maken met leven in openbare zonden. Het heeft ook alles te maken met een verkeerde, een valse leer, een ketterij. En ook dan zal uiteindelijk, als iemand daarin volhardt, in het brengen van een leer die niet in overeenstemming is met Gods woord, op enig moment vanuit de gemeente en de kerkraad in aanraking komen met de tucht. Waarom zegt de Heer Jezus dat zo sterk? En heeft dat dan alleen maar te maken met de kring van zijn volgelingen, met de discipelen? Nee, als ik de zaligmaker goed begrijp, gemeente, heeft dat alles te maken met een diepe Bijbelse notie die vanuit het Oude Testament doorloopt in het Nieuwe Testament en die we in de Heidelberger Catechismus al eerder zijn tegengekomen. Wat maakt nou eigenlijk een gemeente tot een gemeente? Wanneer is er sprake van een gemeente? Dat heeft alles te maken ook met de inrichting dus van de kerk. Er is sprake van een gemeente wanneer er minimaal 2 ouderlingen en 1 diaken zijn. En wanneer de kerkraad uiteindelijk ook meer ouderlingen dan diakenen telt. De tucht kan dus niet uitgeoefend worden binnen een kerkraad en door een kerkraad waar minder ouderlingen dan diakenen zijn. Het kan zijn dat die kerkraad het recht aan zijn kant heeft. Maar het zijn de ouderlingen uiteindelijk die opzicht uitoefenen over de gemeente. Het zijn de ouderlingen die in het huisbezoek het voortouw nemen. Het zijn de ouderlingen die hun plaats innemen rondom de avondmaalstafel als tafelwacht. Niet alleen om toe te zien dat Ardus alles ordelijk en eerbiedig verloopt aan de tafel. Maar ook om hen af te houden van de avondmaalstafel die onder de tucht staan. Ik weet niet of het hier wel eens gebeurd is, ik hoef het ook niet te weten. En ik denk dat ik het anders wel morgen hoor van mijn catechisanten. Maar in de gemeente waar ik gestaan heb is dat meer dan eens gebeurd. Ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt. Maar toen ik dat een keer op de catechisatie behandelde, omdat dat hoofdstuk aan de beurt was, vertelde meteen de jonge mensen, ja maar dominee, dat hebben we wel eens meegemaakt. Dat iemand bij de avondmaalstafel tegengehouden werd door een ouderling. Toen vroeg ik, hoe lang is dat geleden? Nou, ik denk wel, zei een van de jongens van 16 jaar, ik denk wel 10 jaar geleden, maar ik zie het zo nog gebeuren. En dat kunnen we ons voorstellen, gemeente. En wat voor opschudding dat geeft. Dat een ouderling op enig moment een stap naar voren doet. En iemand tegenhoudt. In ons midden. Waarom? Omdat het sacrament van het heilige avondmaal, net als het sacrament van de heilige doop, en dat heb ik wel meerdere keren meegemaakt, dat in het beantwoorden van de vragen een van beiden geen antwoord kon geven, omdat hij onder de tucht, onder de censuur stond. En dat geeft natuurlijk ook het nodige te doen in de gemeente. Opeens wordt iets duidelijk. Omdat de sacramenten alles te maken hebben met het, nu volgt het woord, verbond. De heiligheid van de gemeente. En die heiligheid die wordt als het goed is verankerd en beschermd door het verbond. Dat zijn we trouwens al eerder tegengekomen, gemeente, in de Heidelbergse catechismus. Laten we maar even naar die zondag kijken. Dat ging over de zondag van de doop. Toen viel er een woord, we hebben daar heel even stil bij gestaan. Toen er gevraagd werd waarom worden onze jonge kinderen gedoopt in het midden van de gemeente. Vraag en antwoord of zondag 27, vraag en antwoord 74. En toen was het antwoord, zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja. Waarom? Want mitsdien zij al zowel als de volwassenen, dus zowel de kinderen als de volwassenen, in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Uitoefenen van de tucht is allereerst op Christus bevel. En Christus beveelt dat om het verbond dat God opgericht heeft, de kinderen, jongeren, volwassenen van de gemeente, heilig te houden. Het is dus verbondshandelen, uitoefenen van de tucht. Handelen vanuit wat de Heer in het Oude Testament al meer dan eens tegen Israël heeft gezegd, zijt heilig, want ik de Heer uw God ben heilig. U komt dat bijvoorbeeld tegen, ook in nummer 15, waar gewaarschuwd wordt voor die broeder die met opgeheven hand gezondigd heeft. En daarmee wordt bedoeld in het Oude Testament dat die broeder, en u mag dan ook lezen, die zuster, die ondanks dat er tegen gewaarschuwd is, volhard in die manier van zondigen. Met opgeheven hand zondigen betekent bewust tegen beter weten en tegen de waarschuwing in doorgaan met die zonde. En dan zegt de Heer op enig moment in nummer 15, hij ontheiligt het verbond. En mitsdien moet er ook met hem of haar zo gehandeld worden. Wel, ik vat het samen, gemeente, en dan maken we de stap naar het tweede punt. Waarom wordt in het midden van de gemeente de tucht gehandhaafd? Allereerst omdat Christus dat bevolen heeft. En in de tweede plaats omdat dat ook alles te maken heeft met het verbond dat God heeft opgericht met de gemeente. Hoe gebeurt dat nu in de praktijk? Wel, de catechismus laat dat in het kort zien. Kijkt u maar met me mee naar het antwoord. Zondag 31, het antwoord wat daarop wordt gegeven. Er staat, alsoals volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen, dat betekent verschillende keren, broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten. De gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, dat zijn hiermee wordt dus bedoeld de kerkraadsleden, aangebracht worden. En zo zou aan de vermaning zich niet storen van een lieden door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. Ik wil even, voordat we verder gaan, gemeente, wijzen op iets wat hier niet in deze zondag staat, maar wat wel voor ons vandaag ook belangrijk is. Dat is een gedachte dat ook in onze gezinten wel hier en daar leeft. En op het moment dat in het midden van de gemeente een broeder of een zuster niet alleen gezondigd heeft in de Bijbelse zin van het woord, maar ook een misdaad heeft begaan. Een schuldig staat tegenover het strafrecht. Dan heeft een kerkraad ook de verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de overheid die op dat terrein bevoegdheid heeft. Mag ik het even concreet maken? Ik denk zelf aan een situatie jaren geleden. Ik in aanraking kwam met iemand die zich beschuldigd had aan een zedenmisdrijf. En dan zul je als predikant en als kerkraad niet alleen met die broeder in gesprek moeten gaan, dat was een broeder in dit geval, maar ook contact opnemen met justitie en met de zedenpolitie. Daarin heeft de overheid zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat hebben wij als kerk dus ook te eerbiedigen. Laat in de gemeente censuur nooit functioneren als een doofpot. Vanuit het idee de wereld, de kerk, de rechter en politie, dat is werelds. Nee, het is de overheid die het zwaard niet te vergeefs draagt, zegt de schrift. En daarin heeft de kerk, denk ik, juist ook in onze samenleving een voorbeeldfunctie. Laat de tucht nooit functioneren als een doofpot voor dat wat in onze samenleving ook een misdaad is. Maar dan zullen we op twee sporen moeten gaan wandelen. En de overheid de ruimte laten die de overheid heeft. En omgekeerd, en we zagen dat nog vrij recent, ook in een uitspraak van een rechter. Respecteert de overheid de ruimte die een kerk heeft. Binnen het verbond. Binnen de gemeente. Maar hoe moet dat dan? Een gesprek aangaan. Wel, het kan zijn, ik hoop het niet, maar het kan zijn dat u iets weet van iemand in het midden van de gemeente. Dan zult u allereerst met die persoon in gesprek moeten gaan. Geen appje sturen, geen mail, geen anonieme brief, maar hem of haar heel concreet opbellen en u zelf bij hem of haar uitnodigen. En dat gesprek heeft, als het goed is, maar één doel voor ogen, ondanks dat het ongetwijfeld confronterend en eerlijk zal zijn. Welk doel? Wel wat we gelezen hebben in Matteüs 18. Wat dunkt u? Indien enig mens 100 schapen had en één uit diezelfde afgedwaald is, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heen gaande het afgedwaalde zoeken. Dat is, als het goed is, de instelling en ook uw gebed voordat u naar die desbetreffende broeder of zuster gaat. Hij of zij dwaalt. Het dwalen in de Bijbelse betekenis van het woord van God, dat betekent dat wanneer hij op dat moment, als hij dwaalt, sterft, hij omkomt, voor eeuwig omkomt. Dat is dus iets anders dan erover gaan praten met gemeenteleden. Heb je gehoord dat? Zal ik je wat vertellen? U houdt het, als het goed is, voor uzelf. En u gaat naar die persoon zelf toe. En u zegt het ook eerlijk, waarvoor u komt. En met welke instelling. En waarom zou u dan niet, als u het gesprek aangegaan bent, het afsluiten met een stukje lezen uit Gods woord. Met gebed. U kan het zijn, gemeente, dat die desbetreffende gemeentelid volhardt in de zonde, en dan rest u maar één weg. En dat is dat u ook de kerkraad daarover informeert. En het eerste wat de kerkraad aan u zal vragen is, bent u al bij hem of haar zelf geweest? Maar goed, op enig moment zal de kerkraad daarmee verder moeten gaan, omdat die desbetreffende broeder of zuster ook verder gaat in het volharden van die zonden, en de kring waarin dat bekend raakt wordt breder en breder. En zal de kerkraad in de aanloop ook naar een avondmaal zondag op enig moment tegen die desbetreffende broeder of moeder zuster, gezien op alles wat er speelt, adviseren wij u om af te blijven van het heilig avondmaal. Totdat de kerkraad gekomen is tot het vormen van een oordeel. Of het ook klopt wat er speelt. Wat als die broeder of zuster dat advies naar zich neerlegt en toch komt? Dan ligt de verantwoordelijkheid bij hem of haar. Wat opvalt, gemeente, in de Heidelberger Catechismus, mag ik daar even de vinger bij leggen vanmiddag, wat opvalt in de Heidelberger Catechismus is het volgende. Er staat, nadat zij ettelijke malen, dat betekent verschillende keren, dus één en andermaal, dat is niet twee keer, dat is niet drie keer, dat is verschillende keren, vermaand is, aangesproken is, opgeroepen is tot bekering, gewezen is op de ernst van de situatie, maar ook gewezen is op de vergevingsgezindheid van de Heere, dat bij de Heere menigvuldige vergeving te verkrijgen is, wanneer wij ons berouw tonen, door de knieën gaan en ons ook hartelijk bekeren van die zonde. Het kan dus niet zo zijn dat de kerkraad na één gesprek iemand onder zijn zin zet. Dat roept de vraag op of er dan geen sprake is van machtsmisbruik van de kerk. En het doet me pijn, gemeente, om dat zo te zeggen. Omdat helaas in het verleden, misschien ook al vandaag de dag, en ik weet het niet, het kan zijn dat er misschien op dit moment ook sommigen die pijn in hun eigen leven voelen, ook op dit terrein binnen de kerk veel schuld ligt. Machtsmisbruik door een kerkraad, ouderling of predikant. Ettelijke malen, verschillende keren, bewogenheid, met liefde, aandrang, gewezen is op de ernst van de zonde, de heiligheid van de gemeente en de sacrament, maar ook op de vergevingsgezindheid van de Heere. Hij heeft het toch gezegd, indien wij onze zonde belijden en nalaten, ze vergeven zullen worden. Tot dat moment speelt het als het goed is alleen nog maar tussen die desbetreffende broeder en zuster aan de ene kant en de kerkraad aan de andere kant. Maar op enig moment zal de kerkraad de stap moeten zetten, als die broeder of zuster volhardt in die zonde, om de gemeente daarover te informeren. En zonder dat een naam genoemd wordt, wordt er in anoniem gesproken over een lid van de gemeente, dus geen broeder of zuster, want dan zit iedereen meteen te denken, oh, een broeder, dus het zal geen zuster zijn, wie is het dan? Een lid van de gemeente die zich bezondigd heeft aan dat gebod. Met een hartelijke oproep om voor het lid van de gemeente te bidden. En zo iemand in de gemeente bekend is met de situatie ook op te roepen om die persoon ook te bezoeken. Met hem of haar te bidden. Om te spreken over de ernst van de situatie. Maar dan hoor ik iemand zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat dat zo plaatsvindt in het midden van de kerk. En nou, gelukkig maar. Dat kan twee dingen betekenen. Of de desbetreffende persoon is in de boezem van de kerkraad tot inkeer gekomen en heeft daar schuldbelijdenis gedaan. Dan hoeft u niet alleen te denken, zoals jongeren dat wel eens doen, alleen aan de zonde van het zevende gebod. Ja, domen en dat stelletje moest trouwen en ze hebben schuldbelijdenis gedaan in het midden van de gemeente. Dan laten we dat nooit doen, gemeente. Twee jonge mensen in het midden van de gemeente schuldbelijdenis laten doen. Dat is niet naar de schrift. Iemand die zijn schuld beleidt, heeft ook de veiligheid nodig om het uit te spreken. En moet als het goed is ook beschermd worden door een kerkraad en daarachter een gemeente. Maar het kan ook zijn dat iemand dat niet afwacht, zijn papieren opvraagt en vertrekt. En zie daar de armoede van het kerkelijk leven. Zich aansluit bij een ander kerkverband. En dan hoop je maar dat die desbetreffende kerkraad het initiatief neemt om aan die persoon te vragen, u komt nu binnen bij ons vanuit de CGK van Renswoude. Mogen we ook contact opnemen met de kerkraad van Renswoude om te informeren naar de achtergrond van je overkomst. Maar meer dan eens heb ik het meegemaakt dat dat niet gebeurt en dat iemand, ik denk even aan zedenmisdrijf, overgaat naar een ander kerkverband. En daar het spoor van verwoesting weer voorttrekt. Ook de schaduwkant van het kerkelijk leven, gemeente. Een van de redenen waarom we binnen Nederland weer één moeten worden op grond van schrift en belijdenis. Zodat ook de censuur, tucht, beschermend werkt voor gemeente, voor jongeren en voor ouderen. De gezindheid van Christus. Het gesprek voeren vanuit die gezindheid. Maak er een stap naar het derde punt. Het heeft ook alles te maken met het rijk van Christus. Zo zien we aan het slot van de Heidelbergse Catechismus. Kijkt u even met me mee. Daar staan zoals hij aan de vermaning zich niet storen. Van hen lieden door het verbieden van de sacrament uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige verbetering, bekering beloven en bewijzen. Dus niet alleen woorden, maar ook de daden en bewijzen. Het rijk van Christus, hoe komt de Heidelbergse Catechismus nou nu bij om die opmerking mee te nemen in het antwoord? Wel, dat heeft alles te maken met de plaats waar de Heidelbergse Catechismus tucht of de censuur aan de orde stelt. Misschien weet u dat, maar ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis wordt gesproken over de tucht. Maar dan als een van de drie kenmerken van de ware kerk. En die wordt dan als volgt opschreven. Dan wordt het evangelie op een bijbelse wijze verkondigd. De sacramenten op een bijbelse wijze bediend. En de tucht op een bijbelse wijze uitgeoefend. De drie kenmerken van een gemeente die op grond van Gods woord gemeente wil zijn. Zuivere bediening van het evangelie en van de sacramenten en van de tucht. Maar hier in de Heidelbergse Catechismus komt het aan de orde aan het slot van het tweede deel van de Heidelbergse Catechismus. Het eerste deel was van onze ellende. Tweede deel, verlossing, en wij maken nu straks, volgende week, de stap naar het derde deel, zondag 32, staat het ook boven van onze verlossing, van onze heiliging en dankbaarheid. En aan het slot van dat tweede gedeelte dus, van verlossing, komt opeens de tucht aan de orde. Is dat omdat de opstellers bij zichzelf dachten, waar zullen we dit gedeelte nu plaatsen? Hoort dat misschien thuis bij de heiliging, de dankbaarheid, of... En dat is uiteindelijk misschien ook wel uit een stukje verlegenheid met dit onderwerp. En die verlegenheid voelen wij vanmiddag allemaal aan. Het zijn niet niets wat voor woorden hier staan. Het is ook iets ingrijpends wat hier wordt verwoord. En dat ze vanuit die stuk verlegenheid, dat op enig moment met elkaar zo besloten hebben, we zetten het hier aan het slot van het stuk van de verlossing. Omdat we niet goed weten waar het anders thuis hoort. Nee, zondag 31 heeft alles te maken met zondag 23. Met de rechtvaardiging door het geloof, om niet omwille van Christus gerechtigheid. De prediking van de gekruisigde Christus. Met het hart van het evangelie. En die prediking van de gekruisigde Christus is een kwetsbare prediking. Wat beschermd moet worden door de heiligheid van de gemeente. En waarbinnen dan de tucht ook zijn eigen plaats heeft wil die prediking kunnen blijven klinken in het midden van de gemeente, dan zult u als gemeente ook waken voor de heiligheid van uw gemeente. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, om te voorkomen dat de kansel gebruikt wordt voor kerkpolitieke beschouwing. Maar dit staat van de week dus op het spel. Binnen onze kerk is de prediking van het evangelie van Jezus Christus nog wel veilig binnen het kerkverband van de christelijk gereformeerde kerk. Waar gemeenten openlijk uitspreken dat wat Gods woord zonde noemt, geen zonde is. Dat staat op het spel. En dat raakt dus vroeg of laat elke gemeente, ook de gemeente van Ruitwoude. En daarom staat het hier in de Heidelberger Catechismus op deze plaats. Dit is een soort bijhanger, een disclaimer onderaan. We gaan nu zo meteen naar een derde deel, het stuk van de dankbaarheid. Maar om aan te geven, zo bewaren we de verkondiging van het heilig evangelie en de bediening van de sacrament, sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Uw gemeente, nu gaan we zo meteen terug naar huis. En ik merk aan het luisteren dat u betrokken bent op dit onderwerp. We kunnen op twee manieren naar huis gaan. Mag ik gewoon eens een voorbeeld gebruiken uit de praktijk? In een van de gemeenten waar ik stond, moesten we afkondigen dat een lid van de gemeente om die en die geboden onder censuur stond. Dat hebben ze betreffende lid van de gemeente zat in de kerk. En hij reed een aantal oudere mensen naar huis na afloop van de dienst. Hij stapte in de auto wegrijden. En toen zegt zo'n ouder gemeentelid tegen die persoon: weet jij wie het is? Als u zometeen zo naar huis gaat vanuit dit, nou, was wel interessant, nieuwe dingen gehoord, wist niet dat het zo in elkaar zat, dan heeft u vanmiddag verkeerd geluisterd. Wat ik aan u en ook aan mezelf vanmiddag vraag is: bidt u ook voor de gemeente? Bidt u voor de broeders, ouderlingen, ze hebben het volmacht uit uw handen ontvangen om opzicht te houden over u en over de gemeente? Ik weet het niet, maar ik zal het zo meteen wel horen als we weer boven zijn. Maar ik denk dat ze vanmiddag hebben zitten luisteren met dit idee: wie is tot deze dingen bekwaam toch? Ik begon aan het begin van de preek met de opmerking dat sinds de reformatie opeens een timmerman ouderling kon worden, opzicht kon houden over de gemeente. Bij mijn weten zitten er geen timmermannen in de kerkraad, vandaar dat ik dat voorbeeld kon gebruiken. Maar je zou maar die timmerman zijn, toch? Die als ambtsdrager op enig moment moet bellen aan een deur in de wetenschap: als ik zo meteen binnenkom, tref ik die situatie aan. Dan moet ik zonde gaan benoemen, aanwijzen, mensen oproepen tot waarachtige bekering, ernst van de eeuwigheid op hun ziel binden. Bid u voor uw gemeente. En als u bidt voor uw gemeente, vergeet dan in uw gebed uzelf niet. Maar laten we in het licht van zondag 31, gemeente, dat eenvoudige gebed van de zaligmaker meenemen naar de stilte van de binnenkamer. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Mogen u ootmoedig en hartelijk danken, Heere, dat we tot twee keer toe in alle rust ook samen mochten komen rondom uw woord. En het is ook een kwetsbare rust. In het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen. Tegen de achtergrond die horen opklimmen vanuit politiek Den Haag. Maar ook als het gaat om de onrust, het kerkelijke erf, de pijn die daar ook ligt. Ook als het gaat om machtsmisbruik. We bidden u, Heere, wilt u te midden van dat alles uw koninkrijk laten komen. Juist ook om die reden. Opdat gerechtigheid zal heersen. De zonde zich niet meer zal laten gelden. Als we samen ook mochten zingen met de woorden van Psalm 132. De gloriekroon van Jezus Christus in al zijn heerlijkheid zal stralen. Omdat hij zijn volk en kinderen bijeen vergadert rondom de troon van u. Plaats waar geen zonde meer is. Waar de gevolgen van de zonde niet meer worden gevoeld. Maar waar u alles zal zijn en in allen. Zover is het nog niet. En we bidden u, Heere, voor de tijd die daartussen ligt. Dus de verkondiging op deze dag. De jongste dag van Christus' wederkomst. Bewaar en vermeerder uw gemeente. Zegent u daarom ook het werk dat gebeuren mag in het midden van de gemeente. Het werk ook van de kerkraad. In het afleggen van de huisbezoeken. Maar ook dat wat er gebeuren mag in stilte achter de schermen. En geef dat zo wij als gemeente in Heere door uw hand genadiglijk bewaard worden. Rondom de prediking van de gekruisigde Christus. Opdat het bloed van Jezus Christus in rijke mate zal druppelen in het midden van de gemeente. En niet bevuild zal worden door zonden die in het openbaar worden gedoogd. Gedenk ook ons kerkverband. Bescherm ons. Bewaar ons bij uw woord. Hoor ons om Christus wil. Amen. De slotpsalm gemeente is Psalm 84 vers 4. 84 vers 4. Ontvang met een biddetart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.